Zin in. Wij ook. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: "Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken." Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: "Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing der wereld herkennen?" Jezus antwoordde hun: "Pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: 'Ik ben de Messias.' En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere strijden, trekken en ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van zijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen."
Wij gaan nadenken over de woorden van Jezus die we net hebben gelezen. In aansluiting op de preek zingen we een heel bekend lied, "Beveel gerust uw wegen", uit het nieuwe liedboek, lied 904. We zingen daar 3 coupletten uit. Jezus die zegt, en dat is nog niet het einde. Het is het einde nog niet. Het woordje einde, wat hier staat, nou, dan denken wij aan van, zou dan dit jaar, het was tenslotte een nieuwjaarspreek, maar goed, dat maakt niet uit, het is nu ook weer een nieuwe week, zou dan deze week, zou dan deze dag, zou dan dit jaar het einde komen? Zou dan in deze tijd onze heiland terugkomen? Dat is wat de discipelen ook vroegen aan de Heer Jezus. Komt hij nou terug? Wat Jezus zegt is, jullie zullen enorm veel horen, en laten we eerlijk zijn, er is geen verschil tussen 31 december en 1 januari als het gaat om oorlog, geweld, overstromingen, verlies van mensen, hè, want dat, nou, daar heb je als gemeente ook weer mee te maken gehad. Sommige mensen die gaan het nieuwe jaar in zonder een geliefde of misschien weer met een kind erbij enzovoort. Al die dingen spelen mee. Dus er is wel degelijk verandering, maar die verandering is eigenlijk altijd hetzelfde. Dit jaar worden kinderen geboren, dit jaar overlijden mensen, dit jaar kunnen ze ook met het orthodoxe kerstfeest de bommen niet bij zich houden, om het zo maar te zeggen. Dus dat horen we altijd, daar is geen verschil en dan kun je ook wel eens een keer letterlijk doodmoe van worden, psychisch doodmoe, van wanneer houdt dit nou een keer op? Jezus zegt, maar dat is het einde niet. Alleen dat woordje einde, wat hij gebruikt, heeft een diepere laag. Namelijk dat Jezus zegt, maar dat is de bedoeling niet. Dus het is niet waar het allemaal om draait. Zoals het liedje vroeger zei, dit is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor, ja, verder weet ik het niet meer. Maar goed, dat geeft niet. Mijn geheugen laat me af en toe ook in de steek. Maar Jezus die heeft dus een dubbele laag. Einde als in van nou houdt het op, maar ook einde als de bedoeling van het verhaal. Dus als je dat van die kant gaat bekijken, dan zul je horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, overstromingen, noem het verder maar op. Maar dat is niet de bedoeling van het verhaal. Hoe komt Jezus hier nou op en hoe kunnen wij nou hier op een zondagmorgen in Alkmaar, thuis, ik weet niet welke camera het is, maar dat maakt niet uit, thuis en hier in de kerk, hoe kunnen we nou meemaken wat Jezus zegt? Nou, neem ik je even mee naar de positie waarin Jezus dat zei. Hij komt net uit de tempel. En we hebben de tempel, die zet ik dan maar even daar ergens boven die houten pijpen van het orgel. Want Jezus gaat naar beneden. Hij gaat door het Kidrondal naar beneden en dan naar boven naar de Olijfberg. Dan zet ik daar even de tempel neer. En daar is iets gebeurd. Daar heeft hij natuurlijk de discussie gehad met de Farizeeën en de Sadduceeën. En een Farizeeër, een Torah-geleerde, heeft aan hem gevraagd: waar draait het nou allemaal om? En toen heeft Jezus gezegd: heb God lief boven alles met hart, ziel, verstand en al je kracht, zegt nog een andere evangelist. Het tweede daaraan gelijk is: heb je naaste lief, hij is als jij. Daar draait het om. Dat is Torah. Dat is wat God bedoelde. Dat is het einde. Vervolgens is daar op dat tempelplein iets gebeurd. Ik ga niet alles vertellen, maar ik heb twee dingen nodig. Het eerste is dat Jezus tegen die wetgeleerden en fariseeën, zeg maar de kerkelijke overheid van toen, zei: jullie zijn de stad Jeruzalem, dat zijn profeten dood. Nou, ik zal het even heel kort maken. Dat zijn profeten dood en danst op hun graf. Dan zeg ik het even gewoon in plat Nederlands. Wat bedoelt Jezus? Jezus bedoelt: toen de profeten bij jullie kwamen, zij spraken Torah. Ze spraken de wijsheid van God, de woorden van God, de wet van God, spraken zij. En jullie werden woedend. Jullie hebben ze of in een put gegooid, Jeremia, of je hebt ze in ballingschap laten gaan, of je hebt ze gedood, deze profeten. Waarom? Omdat Torah, de waarheid van God, de liefde van God, zijn aanwijzingen over het leven, die pikten jullie niet. Jullie hebben daar je eigen ding mee gedaan, maar aan de binnenkant is jullie leven als dodelijk voor de profeten. Zij die Torah komen brengen, zijn hun levens niet zeker bij jullie. En ondertussen roemen jullie, als ze eenmaal dood zijn en begraven, roemen jullie bij hun graf. Jullie weten, Jezus noemt ze ook wel witgekalkte graven. Mooi aan de buitenkant, lelijk aan de binnenkant of leeg en dood aan de binnenkant. Dat is het ene wat ik zometeen nodig heb om bij Jezus te komen, dan daar aan de overkant, hè, daar aan de overkant op die Olijfberg, waar hij de bedoeling weergeeft. Dat is één. Het tweede wat daar in die tempel gebeurde, dat was dat Jezus ook Jeruzalem weer aansprak en zei: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik jullie niet willen verzamelen, hè, zoals een hen haar kuikens. Nou, ik pak maar even eendjes, want daar weet ik het zeker van, ik ben niet zo'n kippenkenner. Maar de eendjes, daar heb je, als die bijvoorbeeld moeder eend, die heeft een nest en er worden eendjes geboren, meestal op hele gekke plekken. Soms heel hoog, en dan moeten die eendjes naar beneden kukkelen. En dan zie je ze ook naar beneden kukkelen. Maar het kan tegenwoordig gebeuren, want wij hebben overal riolering aangelegd, dat ze over een weg heen moeten hobbelen naar het water, achter moeder aan. En dan zie je zo'n moeder eend de weg over, en auto's stoppen dan, hoop ik. Maar dan kukkelen opeens de eendjes in het riool. En moeder eend die staat dan bij zo'n putdeksel te kwaken, kwaken, kwaken. Net zolang totdat er iemand van de mensen denkt: die moeder eend staat op iets te wachten. Dus die kijkt in het riool en die hoort piep, 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 piep. Dus die haalt rioolweksel eraf en iemand houdt hem bij zijn benen vast en dan gaat hij naar beneden. Eén eendje, twee eendjes, drie eendjes, vier eendjes, vijf eendjes. En moeder maar drentelen en kwaken, kwak, 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 kwak. En op een gegeven moment kijkt die man zo dat riool in en die ziet helemaal niks meer. Hoort ook niks meer. Maar die moeder die blijft staan kwaken. Dan weet je één ding zeker: je hebt ze nog niet allemaal. Moeder eenden kunnen tellen. Dat is wat Jezus zegt dat God doet. Hij kijkt, hij staat net zo lang bij het riool tot al zijn kinderen ook werkelijk eruit zijn gekomen. Dus dat is het geduld wat God heeft met de mensen. Ja? Dus dat is het beeld wat Jezus oproept. Nogmaals, ik zeg het met eendjes. Jezus met kippen, dat moet je thuis maar uitzoeken hoe dat zit. Dat weet ik niet. Maar goed. Dus Jezus die heeft daar gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem, dat zijn profeten dood. Hoe vaak heb ik je niet verzamelen zoals een hen haar kuikens. Oké. Nou, toen ging hij weg. En dan moet hij dus door het Kidrondal heen naar beneden. Ik ben er nooit geweest, dus als het niet helemaal waar is, dan lieg ik in commissie. Maar hij moet naar beneden, het Kidrondal, en dan gaat hij de stad uit bij de tempel vandaan zo. En dan zeggen zijn discipelen opeens, kijk toch eens wat een prachtige gebouwen, die tempel. Waarom zeggen ze dat? Nou, ik weet niet hoe het u en jou vergaat in deze wereld als je lid bent van een kerk. Maar wij hebben met z'n allen al jaren, tientallen jaren, 40, 50 jaar, horen wij, de kerk heeft de tijd niet meer. De kerk slinkt in één. Als ik hier kijk, is de gemiddelde leeftijd ook geen 15 meer, om het zomaar te zeggen. Dus dat houdt op en dat dit en dat dat. En nou, dan raken we met z'n allen in depressie, want waar is God dan? En ja, onze geseculariseerde wereld. Nou, je kent al die geluiden en de jongeren gaan naar andere plekken. Of uit op zaterdag, of ze zitten bij een of andere club. Whatever. Wat zeggen wij tegen elkaar? Ja, maar God houdt altijd zijn kerk in stand. Er zit een wens bij ons van binnen, dat wat God is begonnen met zijn volk Israël, en later met Christus Jezus, en toen met de kerk en met de reformatie, alles wat God heeft gedaan, dat in leven zal blijven. Dat zal doorgaan. Dat er een dag zal komen dat de open hof weer stoelen tekort heeft. Dat hopen wij, dat zit van binnen. En dat verlangen, dat hoor je ook in de woorden van de discipelen. Maar kijk toch eens die tempel, Jezus. En dan gebruikt Jezus een heel naar woord. Hij zegt dan, er zal geen steen op de andere blijven. Ik weet niet, hebben jullie Lego thuis? Lego? Heb jij Lego thuis? Je denkt het. Nee, dan heb je het niet. Nee, dan heb je het niet. Ria, mijn al bijna 40 jaar levenspartner, is gastouder. En die heeft bakken met Lego. En die kinderen die spelen met Lego. En Ria doet elke keer van, oké, vandaag is Lego-dag. En dan, bam, zo'n bak met Lego. En de volgende dag is het treintjesdag. En de derde dag is het andere dag. Die kinderen moeten steeds met iets anders spelen van Ria. Maar een Lego-dag eindigt altijd met Ria die op de grond zit met alles wat die kinderen hebben gebouwd en al die steentjes van elkaar peutert. Daar heb je ook zo'n klepje, zo'n dingetje voor, hè? Want er zit één jochie tussen die plakt al die hele dunne dingen allemaal op elkaar. Nou, als je dat maar eens van elkaar te krijgen, Ria heeft er een handig dingetje van. En dan zit ze, dat is het woord wat Jezus gebruikt. Er zal geen steen op de andere blijven. Vraag ik aan Ria, waarom doe je dat? Want ja, ze zit rustig een uur al die stomme legoblokjes van elkaar af te halen. Dan zegt ze van, nou, als ik ze op elkaar laat staan, dan dien ik de fantasie van de kinderen niet. Want dan pakken ze gewoon een blok wat ze de vorige keer hebben gemaakt en maken daar een muur van het volgende huis. De fantasie is verloren gegaan. Maar Ria is een geweldige vrouw. Want wat zegt Jezus? Er zal geen steen op de andere blijven. En dat klinkt bij ons als oordeel. Als Jezus van de NGK-CGK zou zeggen, er blijft geen steen op de andere. Dan voelen wij onze liederen verdwijnen. Dan voelen we onze gebeden verdwijnen. Dan voelen we onze dominees, ons stil gebed en votum groet en geloofsbelijdenis en weet ik wat, voelen we hem allemaal verdwijnen. En wat we niet kunnen spelen, halen we op een YouTube-kanaaltje. We proberen het bij elkaar te houden. Maar weet je wat je doet? Je bouwt met de brokken van vroeger iets nieuws, maar het lijkt precies op vroeger. Uh-oh. Wat zeg ik nou? Ja, zegt Jezus. Als je daarop vertrouwt, blijft er geen steen op de andere. En hij zegt, luister goed. Jullie gaan de wereld in en nou komen we bij de bedoeling. Hè? Want Jezus gaat naar de Olijfberg toe en dan... En dan vragen ze discipelen, wanneer zal het gebeuren? Want wat is namelijk de profetie aan de andere kant geweest? Dat de Messias zal komen. En Jezus zegt in de tussentijd, er zal geen steen op de andere blijven. Jullie zullen horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden. Ze zullen je vervolgen om je geloof. Ze zullen dit, ze zullen dat, ze zullen van alles en nog wat. Dus met andere woorden, als je als christen gaat denken, van als ik maar geloof in God, dan hebben we de vrijheid, dan hebben we de rijkdom, dan hebben we de macht, dan hebben we vrede. Lieve mensen, in onze dagen kun je YouTube-kanalen vol van dit evangelie horen. Een echte christen wordt niet ziek. En als je echt gelooft, dan genees je van je ziekte. En als je echt gelooft, dan word je niet arm. En als je, want God zorgt voor de zijnen. Lieve mensen, het is volstrekte onzin wat deze mensen zeggen. Echt onzin. Hoe weet ik dat? Omdat Jezus zegt, jullie zullen vervolgd worden. Ze zullen jullie doden. En wil je mij volgen? Neem je kruis op je. Er staat niet, als je mij volgt, genees je van kanker. Er staat niet, als je mij volgt, kom je nooit in de bijstand. Er staat niet, als je mij volgt, krijg je nooit honger. Nee, waar denk je dat Jezus zelf aan begonnen was? Dus al die steentjes die wij op elkaar hebben gebouwd, daarvan zegt Jezus, het moet allemaal weg. Om dan te kunnen zeggen, dan is de grote dag gekomen, als alles afgebroken is. Nee. Als iemand in dit leven zegt dat Jezus binnenkort terugkomt, geloof hem niet. Geloof hem niet. Waarom niet? Omdat Jezus zelf zegt dat hij het niet weet. Jezus zegt elders, alleen de Vader weet wanneer dat gebeuren gaat. En in dit gedeelte zegt hij, luister, als dat allemaal afgebroken wordt, het is de bedoeling niet. Het is niet het einde. Nou moet ik even stoppen. Dus Jezus, daar op die olijfberg, u zegt ons dat als de zeespiegel nog 7 meter stijgt, dat gaat gebeuren als alle ijs smelt, dan is het 7 meter, ja, dan mag je hopen dat je een bootje hier in de kerk hebt liggen. Maar 7 meter stijgt, dat het einde niet is. Dan hebben we nog een tijdje te gaan. Nee, zegt Jezus, dat is het einde niet. Het is ook de bedoeling niet. Pardon? Nee, zegt Jezus, want de Torah-achting zal verdwijnen. Wij kennen dat als wetsverachting, die zal toenemen. En wij denken dan bij onszelf dat dat betekent dat alle ethische wetten niet meer gevolgd worden. Dat er gesleuteld wordt met kleine kindjes die ook geboren moeten worden. En in een gezin met 2 vaders of met 2 moeders die het niet... Al die dingen, dat noemen wij wetsverachting. Al die pijnlijke dingen over euthanasie en over alles wat ze kunnen fabrieken en klonen. Dat noemen wij wetsverachting. Het wordt steeds erger en erger en erger. En alle trauma's die mensen oplopen omdat er een of andere toeslagenaffaire was. En dat noemen wij wetsverachting. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, Torah-verachting zal toenemen. Torah-verachting zal toenemen. Wat is Torah, Heer Jezus? Heb God lief boven alles. Met hart, ziel, verstand en al je kracht. Weet je niet hoe dat moet? Zo vertaal ik het nu even. Weet je, want mensen in onze tijd hebben... Ja, maar God is er wel een God, bestaat er wel een God? Wat moet ik met een God? En er zijn zoveel, kun je dat bewijzen? Enzovoort, enzovoort. Oké, zegt hij. Stop. Goed, als je niet weet hoe dat moet. God liefhebben boven alles. Hetzelfde, het tweede, daaraan gelijk is... Heb je naaste lief, want hij is als jij. Heb je naaste lief, want hij is als jij. Dus ik kijk mijn naaste aan. Ik zal een voorbeeld geven. Dat is echt gebeurd. Vorige week. Ik fiets van mijn huis naar de praxis. Jullie kennen die hele weg niet. Dat is een fietspad. Een fietspad met haaientanden dat de auto's voorrang moeten geven. Almere is een autoluwe stad. Je kunt er heel rustig fietsen. Ik fiets daar en ik heb echt geen laag tempo. Meestal fiets ik zo 28, 29 kilometer per uur. Niet elektrisch. Dus ik fiets daar. Op een gegeven moment komt er van links een witte auto. Met 1 jonge dame. Die zit zo achter het stuur. Dus die heeft een telefoon in de hand en is aan het appen. Die ziet mij helemaal niet. Rijdt bijna over me heen. Ja, ik heb nog gekeken, er staat echt een remspoor op de plek waar ik remde. Dus dat scheelde maar zo'n stukje. En die jonge dame die rijdt gewoon zo door. Ik denk, waar had je dit? Ik zou je krijgen. Dus ik nog harder fietsen, 35 km per uur. Ik pakte tweede rechts, want ik wist dat als ze de wijk uit wilde, dat ze linksaf moest. Dus ik, hoppakee, nog harder fietsen. Ik de tweede rechts gepakt en ik zet de fiets midden op de straat waar zij langs moet komen. En zij kijkt opeens zo op en wil achter me langs sturen. Ik pak mijn fiets, ik zet mijn fiets daar neer. Ze moest stoppen. Het eerste wat ze doet is, pam, deuren op slot. Ik zou het denk ik ook doen, maar ik denk bij mezelf, oh, die is bang. Dus ik doe mijn handen in mijn zakken en ik ga, nou, de afstand van hier tot het doopvond, ga ik van die auto's afstaan. Dus ik sta, mijn fiets staat daar dus en die auto daar en ik ga zo'n beetje op een afstand staan. En ik kijk zo'n beetje, nou, op mijn manier vriendelijk, ja, ik weet niet eens of ik vriendelijk keek, maar ik kijk zo naar die mevrouw. En die mevrouw die zit zo. En langzamerhand ging haar hand naar het knopje en gaat het raam half open. En ze kijkt mij zo aan. En ik kijk haar aan, ik zeg, mevrouw, u reed mij bijna dood net. Dat kan niet, want ik heb u niet gezien. Ik zeg, nee, want u was aan het appen. Oeh, echt, dat deed letterlijk. Ze gooide gewoon die telefoon weg. Ik zeg tegen haar, mevrouw, waarom doet u dat? Ja, ik heb haast. Ik zeg, mevrouw, dan hebben ze mij geleerd dat je eerder weg moet gaan. Ja, ja, ja. Ik zeg, zou u dat alsjeblieft voortaan willen laten en op het verkeer letten? Weet je wat ze zei? Waarom bent u zo vriendelijk? En dat, ik schrok van die vraag. Want opeens besefte ik dat dit Torah is. Deze mevrouw heeft geen scheldkanonade nodig, maar een liefdevolle vermaning of zoiets. Ja, dat klinkt dan weer zo oudbollig als ik dat als dominee zeg en zo. Maar die mevrouw heeft liefde nodig. Die heeft geen woeste road rash of zoiets nodig. Die heeft gewoon iemand nodig die tegen haar zegt, ach mevrouw, wilt u alstublieft het leven dienen in plaats van de dood? Dat is wat Jezus zegt. Omdat Torah verachting toe zal nemen. Waar zie jij Torah verachting? Torah verachting zie je bij die mensen die denken dat de hele weg van hun is en dat ze alles en iedereen omver kunnen kegelen als zij maar voorrang hebben. Dat is Torah verachting. Of een of andere maloot die nog een paar raketten in zijn achtertuin had zitten en denken van Kiev is van mij. Dat is Torah verachting. Of mensen die zoveel broden weggooien als maatschappij, terwijl ze ze net zo goed in een vliegtuig hadden kunnen droppen boven Eritrea. Dat is Torah-verachting. De liefde, of de Torah-verachting zal toenemen. Waarom verachting? Omdat God heeft gezegd, heb lief. Kijk naar je naaste. Geen idee waar de collecte vandaag voor is, maar stel je voor dat hij voor Eritrea is. Dan is dat vandaag jouw naaste. Stuur alsjeblieft brood. Morgen is het een andere naaste. Dat kan je buurman zijn of je buurvrouw of iemand op school. Of waar. Kijk die ander aan. En realiseer je dat Torah-verachting betekent dat je die ander niet lief hebt. Ja, maar nou snap ik ook, Jezus, dat u zegt dat als verachting, wetsverachting toeneemt, dat de liefde van velen zal verkillen. Hé, snap je hem? Ja, want als ik niet met het hart van God naar jou kijk, of naar u kijk, of naar jou kijk, dan gaat het niet goed. Dan redt u het niet, dan gaat de bedoeling tussen ons verloren. Dan is dat het einde van ons bestaan. Kun je nog 100 jaar doorleven, maar daar is de liefde verdwenen. Dat is wat Jezus zegt. Dus het is niet de ramp die over je komt. Het is niet allemaal niet, heb ik nou allemaal al gezegd. Nee, het gaat erom, zegt Jezus, de essentie van het verhaal is dat jij God lief hebt boven alles en je naaste, omdat die is als jij. Nou, in Almere ga ik daar een half jaar mee bezig. Hier rond ik het als volgt af. Dat Jezus op een gegeven ogenblik zegt, dat is een bepaalde vorm van met die woorden omgaan, God liefhebben boven alles. Ja, misschien weet je niet hoe dat moet. Misschien weet je dat niet. En misschien heb je in je leven wel geleerd van ja, maar als je God echt lief hebt, dan word je wel genezen. Ja, maar als je God echt lief hebt, dan ga je op zondag wel naar de kerk. Ja, maar als je God echt lief hebt, dan doe je dit, dan doe je dat. Maar dan wordt het dwang. Dat is ook Torah-verachting. Dus als je nou niet weet wat je met God moet, omdat hij geest is en om ons heen en niet tastbaar en niet bewijsbaar. En dan kijken we naar boven en dan zegt een engel tegen ons, wat sta je nou naar boven te kijken? Oh ja. Dus zegt Jezus, als je nou niet weet hoe dat moet, heb je naaste lief. Kijk die naaste aan. Net zolang totdat het raampje open gaat en die mevrouw jou aankijkt, die verwacht een donderbui. Ze wist helemaal nog niet dat ze me bijna overreden had. Die verwacht een donderbui. En tot haar stomme verbazing eindigt onze ontmoeting met haar eigen woorden. Wat bent u vriendelijk. Toen fietste ik weg en ik moest op een gegeven moment onder een tunneltje door en zij eroverheen. En ze keek mijn kant op, ik stak mijn hand op. Dat is echt waar, ik sta het hier niet te verzinnen. Hè? Echt, ik kan het tunneltje aanwijzen bij Doemeer in Almere. En zij, bovenop het tunneltje. Wat is hier gebeurd? Hier is iets gebeurd van wat Jezus zei. Als je lief hebt tot het einde. Zij die volharden, zullen gered worden. Weet je wie er op die dag gered werd, toen een auto bijna over een fietser reed? Dat was ik. Want ik kwam erachter dat Jezus gelijk had. Heb je naaste lief, want die is als jij. En als je dat doet, zul je God ontmoeten. Je zult gered worden. Amen.